Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
In augustus 1901 vertrokken pater Jules en vier confraters voor hun tweede afreis naar het verre China. 9 maanden na hun noodgedwongen vlucht uit hun missieland omwille van de boksersopstand. Ze varen, zoals over 2 jaar, terug met de stoomboot, maar deze keer met de Duitse rederij Hamburg American Packet Company. En de reis gaat vlot, buiten de vervelende zeeziekte. En zo vernemen we uit zijn brieven dat de boot aangekomen was in Aden, helemaal in het zuiden van de Rode Zee, die daar uitmondt in de Arabische Zee en zo in de Indische Oceaan. En zo komen we aan zijn brief, geschreven op 5 september 1901, met de melding vanop de boot. Reeds een goede 16 dagen onderweg. Beste ouders, broers en zusters, bloedverwanten en vrienden, alles hier nog opperbest. Morgen schikken we in Colombo te zijn. Colombo is de grootste stad van Sri Lanka, in die tijd Ceylon genaamd, een eiland ten zuiden van Indië. Daarom zet ik me vlug aan het schrijven om de brief op tijd te kunnen posten. Het is wel zo dat leven op een boot, al is het dat alles al ter beste gaat, maakt een mens toch zo lui en zo leeg van binnen. Men leeft hier hele dagen op het dek en men heeft geen plaats waar men eens kan zeggen, ik ga hier eens serieus werk doen. We lezen onze brevier, we bidden onze rozenkrans en de dagelijkse andere gebeden. Of we lezen dan nog een of ander boek, zoals ik lees nu een uitstap in de warande van Guido Gezelle. Met die dingen zijn we het meeste mee bezig. Tussen haakjes, Guido Gezelle schreef uitstap in de warande als een artikelenreeks voor Rond den Heert in 1866-1867 en het ging telkens om een beschrijving van een dier of een plant rondom een illustratie. En de pater schrijft verder, want een eerder probleem kwam toch weer letterlijk naar boven. Zaterdagnamiddag begon de boot te slingeren met de wind schuins van achter. We vaarden daarmee wel rapper dan gewoonte, maar velen moesten het bekopen, de zeeziekte. En ik was verwonderd van mezelf dat ik er geen last van had. En zo voor het avondeten waren wij maar met 2 van ons 5 aan tafel. Met de andere reizigers was het heel deerlijk gesteld en zelfs met de tafelbedieners. En zondag duurde dat weer nog verder. Een van de dominees had daags tevoren iedereen verzocht naar zijn preek te komen luisteren. Maar dat weder was voor hem een tegenslag en de sermoen viel in het water. Maar in de loop van de namiddag moest ik zelf dan toch ook mijn gallen uitspuwen. Ook het weer is wel soms aardig raar. Zijt ge op de ene kant van het schip, dan kan het heel warm zijn, dat men schier moeilijk kan ademen. En komt ge aan de andere kant, dan is er wind en na een uur of twee voelt ge er de wakte van, die vochtige kilte. Zo was er eens een atletiek, sport en dance georganiseerd. En met een confrater ben ik eens gaan kijken. Daar was bijvoorbeeld zaklopen bij enzovoort. Er waren dan prijzen te winnen, zoals sigaren, sigaretten, eau de cologne en andere prutsen. Wij hebben enkel gekeken, veel gelachen, maar niet meegedaan. De Engelse dominees, die deden wel mee, maar ze zijn er dikwijls kale van afgekomen. En binsten spelen kost men vrij bier drinken en andere koeldranken. En zo, reeds voor het avondmaal, was er ene die al de sterren zag. Na het eten werden dan de prijzen afgeroepen. En Lady Hastings zat aan het tafeltje en de Reverend Dominee moest de winnaars afroepen die dan hun prijs kwamen afhalen op een verhoog. Maar die ene, die al volop sterretjes zag, geraakte er moeilijk op en weer af, omdat hij zo flauw in zijn knieën was. En van dat dansen nadien is niet veel meer in huis gekomen. Ik en mijn confrater zijn dan maar zoals gewoonte op tijd gaan slapen. Maar als ik de volgende ochtend opstond voor het ontbijt, zei een van de dieners: allen zijn krank. Wieso? Ja, zo viel gedronken. En hij kreeg zijn klanten niet uit hun bed. Beste vader en moeder, geraad eigenlijk dat we eigenlijk weinig of niets te schrijven hebben. Trouwens, van dit schrijfpapier krijgt iedereen zoveel als hij er wilt met de naam op van het schip. Maar het gaat ondertussen altijd goed vooruit. Morgen komen we dus in Colombo aan en dat is reeds halverwege. Blijven we malkaar indachtig. Uw beste zegen, alstublieft, Jules de Wolf. In de brief van 9 september 1901 lezen we dan het vervolg. En de pater noteert: geschreven achter aan bakboord van de Hamburg op het dek. En hij schrijft: beste ouders, broers en zusters, familie en vrienden. In Colombo bleef ons stomerke liggen in de haven, maar een kleine kilometer van het staketsel. Het was nog donker en we sliepen nog als hij het anker wierp, of beter gezegd zijn 7 centimeter dikke koorden bond aan de vaste vlotboeien. En nog voor de zessen sprongen wij in een schuitje en mits een halve mark kwamen wij aan land. Maar wel, na veel discuteren in het Engels en in alle mogelijke Indo-Germaanse talen. We reden dan met een elektrische tramwagen naar de Borella op een klein half uurtje. Borella is de grootste buitenwijk in Colombo. Zo begaven wij ons naar de woonst van de aartsstiftherder, de aartsbisschop, maar die we niet thuis vonden. We waren dan zeer wel gekomen bij de hulpbisschop en de zestal Franse paters oblaten. Ik herinner eraan dat onze paters tijdens hun eerste reis in september 1899 ook ontvangen werden bij de paters oblaten. En nog even wat info die ik ben gaan opzoeken. Het aartsbisdom is ontstaan uit het bisdom Ceylon, later Sri Lanka genaamd, dat in 1834 reeds werd opgericht. En de eerste aartsbisschoppen waren allen Franse oblaten. De aartsbisschop op dat moment was Monseigneur André Théophile Mélisan uit Marseille en overleden in 1905. En de hulpbisschop die de paters had ontvangen was Monseigneur Antoine Coudert uit Monglieu, nabij Clermont-Ferrand, en overleden in 1929. En ik lees verder. We lazen er de mis in hun luchtige kerk. Dat moet de kathedraal zijn geweest. Elk gediend door inlandse jongens op hun blote voeten, met een vestje aan en een stuk lijnwaad rond de lenden gebonden die tot hun kuiten hing. Na de mis, terwijl we aan het ontbijten waren, kwam daar pater jezuïet Koorman binnengevallen. Hij is vicaris-generaal van bisschop Joseph Reed van Pointe de Galle in het zuiden van hetzelfde eiland. Pater Koorman is een Gentenaar die echt Gents klapt. En het was seffes kermis met onze confrater Pater Latour, die ook Oost-Vlaming is. Hebt gij Belgische tabak mee? Vroeg Pater Koorman. Het is hier altijd van die vuile Engelse. En in 1, 2, 3 pluisde hij onze tabakzakken uit. En Pater Jules schrijft: zwijg mij toch van die jezuïeten. Het zijn overal dezelfde. Daarna gingen wij met Pater Koorman en een jonge oblaat naar het college midden in de stad Colombo. Maar ge kunt er u geen gedacht van maken van die stad. In de straten ziet ge van alle vreemde gewassen, bananenbomen, ornamentsplanten van mensenhoogte, palmen van alle soorten, bomen waarvan de takken en de wortels neerwaarts hangen en die stilletjes aan tot tegen de grond komen en dan in de grond dringen en dan weer tot nieuwe stammen vergroeien. En daartussen staan schone huizen, villas zou men zeggen, te midden in de boomgaards. Maar dan soms ook een reeks houten kotjes met een deurgat zonder vensters. We stapten hier en daar over een brug over de ijzeren weg, de spoorweg, en in alles wat ge ziet is het een gestadige strijd tussen de weelderige Oosterse natuur en het Engelse comfort. Zo zijn de dienstlieden op de tram inlanders, maar op zijn Europees gekleed en die Engels spreken. En je ziet ook inlanders op zijn Indiaans gekleed met hun haar opgedaan in een duts, een chignon en een halve ronde kam van celluloïde, de eerste kunststof, als een kroon op het hoofd. Ze zijn half gekleed met een witte lendendoek. In het college dat we bezochten waren er een 80-tal internen en die zijn allen katholiek. Maar van de externen zijn er van alle soorten. En zij beginnen met Engels te leren, eer dat ze de handelsschool of de humaniora beginnen. De meesters zijn meestendeels Franse patersoblaten. En sport is er ook natuurlijk, en we hebben de jongens bezig gezien. Daarna klommen wij op het platte dak van hun toren, en vandaar hadden wij het zicht op de haven van de ene kant en aan de andere kant een bos van schone palmen en andere bomen dat je maar alleen in Ceylon kunt bewonderen. En wij stonden daar, te midden in die stad met 150.000 inwoners, waarvan een 40.000 katholieken. Op het ganse eiland zijn er 5 bisdommen. Let wel dat wij in een Engelse bezitting zijn, waar dus alles protestants is. Vervolgens zijn we de zusters Franciscanessen gaan bezoeken, die werken in het hospitaal. Maar je zou moeten zien wat een ellende er daar is. Mensen lijk geraamten van de straat opgeraapt. De priester die met ons mee was, toonde ons een zaal en zei ons, van degene die daar ingeraken, is het een wonder als er één levend uitkomt. Het was de zaal met dysenterie, waarvan geweldig veel inwoners sterven. En de patiënten zijn zowel heidenen, Mohammedanen, protestanten als katholieken, al wat ge maar denken kunt. Maar dan merkte de pater iets bijzonders op en hij schrijft, er zijn er lijk die bezeten zijn als zij het kruis zien dat de zusterkes dragen. Maar toch zijn er weinig die sterven zonder bekering. Alles wordt hier op zijn nieuwerwets, modern, verzorgd. Dat wil zeggen dat de zusterkes dag en nacht iedere zieke moeten controleren en opschrijven hoeveel koorts, wat gegeten, welk medicijn enzovoort. En de protestantse dokters bewonderen hun werk hier enorm. Het hospitaal zelf is luchtig en geriefelijk dat men het niet beter zou kunnen wensen voor hier. En de pater geeft een voorbeeld. Dit jaar had men een moment gevreesd dat de pest zou uitbreken in Colombo. Het bestuur van het hospitaal liet dan op voorhand vragen of er zusterkes bereid waren om zich op te sluiten met de pestleiders. En iedere zuster had ja gezegd. Maar gelukkig is de ziekte er niet gekomen. En dan moet je nog iets weten. De zusters zelf en hun bestuur wonen in een echt kiekekot, waar er bijna geen lucht in kan. Moest men de zieken die men van op straat opraapt in zo'n huizen leggen, de openbare gezondheidscommissie zou schande spreken en zeggen dat het niet menselijk is. Trouwens, onder die zusters zijn er verschillende Belgische. De moederoverste is een Antwerpse. En er was nog een Limburgse, ene van Dendermonde en ene van Oostende. Onlangs was er zelfs een Belgische begraven. Maar je kunt denken dat er Vlaams werd gesproken, en dan nog wel van alle soorten, vermits allen van verschillende streken waren. En ze waren allen oprecht wel ter tale. Op de middag keerden we terug naar het bisdom om te middagmalen. Daarna hebben we een uiltje gevangen. Dan volgde om 3:30 het lof en keerden dan met de tram terug naar de haven. Terwijl mijn makkers nog kaarten schreven in de post, ging ik in de bijzonderste straat eens de schoonste winkels afzien, buiten en binnen. Maar met een gesloten geldbeugel, alleen voor het plezier. Zo kwam ik ook voorbij het Belgische consulaat. Maar in een van de winkels trof ik 4 van onze Hollanders die ook meereisden op de Hamburg en met hen keerde ik dan terug naar onze boot. Zij hadden gevangen boeren van Transvaal bezocht, op een 2 uur van de stad. Ik zocht het even op. De Tweede Boerenoorlog, die volop bezig was, van 1899 tot 1902, was een oorlog tussen de Nederlandstalige boeren van de Zuid-Afrikaanse Republiek Transvaal en de Oranje Vrijstaat, enerzijds, en het Britse Rijk anderzijds. En zo werden er Nederlandse boeren als krijgsgevangenen overgebracht naar Ceylon, die toen een Britse kolonie was. En ik lees verder uit de brief. Op het gehele eiland zijn er geloof ik een 5000 gevangen Nederlanders, maar in verschillende kampen. Bij het naderen hadden de 4 medepassagiers dan het Transvaalse volkslied gezongen om hun aanwezigheid kenbaar te maken. De gevangen boeren kwamen daarop toegelopen, maar tot aan een rode vlag waar ze niet voorbij mochten. Ze hadden met onze Hollandse medereizigers kunnen praten, met de gevangenen en samen sigaren gesmoord enzovoort. Deze gevangenen zelf zijn niet vrij en mogen bijvoorbeeld niet vrij iets verzenden en ontvangen. Ondertussen zijn we met de boot al verder opgeschoven op weg naar Penang. Het is een eiland, deelstaat van Maleisië. Het ligt aan de oostkust van de straat van Malakka in het noordelijke deel. En ik lees verder. Het weer sinds Colombo is veel beter. De hitte is ook niet meer zo erg. Zo hebben we eens een regenvlaagje, maar van een half uurke. Ondertussen is er niets speciaals voorgevallen. Onder ons lachen we wel veel en soms met de minste voorvallen. Bijvoorbeeld, 's middags op het menublad van de lunch staat er altijd van onder geschreven: kalte spijzen auf Wunsch, koude spijzen naar wens. En voor de aardigheid kiezen we er soms iets uit. Like gisteren las een confrater daar kruiterkezen. Wij dachten Dat zal wel iets bijzonders zijn, en hij vroeg ernaar. Maar de steward kwam op met een bordje, maar het waren lijk aardappels en zirkels dooreengestampt. En de confrater trok een gezicht alsof hij wou zeggen, foei foei. En de steward verstond dat Vlaams en keerde om en ging om Zwitserse kaas met gaten. Steppenkezen, geloof ik, dat ze dat noemen, en gruyère in het Frans. Zondagavond was er een concert. Twee van ons zijn er naartoe gegaan. En de volgende dag wisten ze te vertellen dat er alles wat droog afgelopen was zonder veel leute. Een van de passagiers uit een Elzas omschreef het al zo. Zij zongen lijk mussen en piepten lijk muizen. En die volgende dag zaten velen in hun leunstoel met haarpijnen. Een katterig, onaangenaam gevoel. Vader en moeder, ik eindig hier mijn brief, want ik ontmoette voor het eerst een Engelse heer die van boord gaat in Penang en aan wie ik vanavond deze brief kan meegeven om het daar te gaan posten. Ik meende eerst dat hij protestant was, maar hij zei me dat hij katholiek is en toeziener van de scholen wegens de staat. Hij verblijft gewoonlijk in de stad Taiping in Maleisië. Vader en moeder, een kruisje alsjeblieft, Jules.